Daden zijn duurzamer dan woorden. Bij PwC geloven we dat de uitdagingen van de toekomst vragen om een ander perspectief. Door deze uitdagingen van alle kanten te bekijken, komen we samen tot duurzame oplossingen. Zo zetten we duurzaamheidsambities om in acties die ertoe doen. Ga naar pwc.nl.
Nieuw Aquarius Red Peach Zero Sugar. Met zijn heerlijke frisse perziksmaak zonder suiker draagt Aquarius bij tot jouw dagelijkse hydratatie en helpt zo mee om je vochtbalans op peil te houden tijdens alledaagse, actieve momenten. Thuis, op het werk of onderweg. Ook verkrijgbaar in smaken lemon en orange. Probeer hem nu.
Vanaf de redactie van NRC het verhaal van vandaag. Mijn naam is Egbert Kalsen. Vannacht speelt het Nederlands elftal op het WK voetbal de kwartfinale tegen Spanje. Na een paar moeilijke jaren probeert bondscoach Andries Jonker met een gemixt team en een nieuwe strategie Nederland weer naar de wereldtop te brengen. Sportverslaggevers Danielle Pinedo en Koen Greven duiden het elftal en de rol die bondscoach Jonker daarin speelt.
Het WK voetbal is inmiddels in volle gang. Nederland heeft net de kwartfinale gehaald. En dat hebben ze gedaan door 3 groepswedstrijden heel goed te spelen. Om te beginnen tegen Portugal.
Nederland doet wat het heel, heel graag wilde doen tegen Portugal. Winnen.
Vervolgens gelijk gespeeld tegen de wereldkampioen, de Verenigde Staten.
Lance is that one into the near post by Van Dumpselaar. And we're knotted up 1-1.
En met grote cijfers gewonnen van Vietnam.
De grootste overwinning van Oranje Vrouwen op een WK voetbal ooit. De wedstrijd een 7-klapper.
En vervolgens zijn ze naar de 8e finales gegaan. En daarin wonnen ze van Zuid-Afrika met 2-0.
The Netherlands, whose dreams of going one step further, are still alive.
Het is best verbazingwekkend dat het zo goed gaat. Want de afgelopen jaren heeft Nederland in een behoorlijke dip gezeten. Ze hebben het een aantal jaren heel goed gedaan. Maar Nederland viel sportief gezien best wel ver terug. Ze hebben 2 toernooien, grote toernooien, heel matig gespeeld. Maar het lijkt erop dat de nieuwe bondscoach Andries Jonker ervoor zorgt dat het weer behoorlijk goed loopt bij Nederland. En ik was eigenlijk wel benieuwd van hoe is dat zo gekomen? Wat is zijn recept?
Ja, je schetst het eigenlijk al een beetje. Het waren jaren met vele hoogtepunten, maar ook wel dieptepunten voor het Nederlands vrouwenelftal. Zou je me eens even mee kunnen nemen? Wat is er allemaal gebeurd? Waar komt dit team vandaan?
Ik denk dat de basis voor het succes nu werd gelegd in 2009 al. Dat klinkt wat langer geleden. Sommige mensen hebben het nog helemaal op hun netvlies.
Anouk Hoogendijk schiet Nederland naar de halve finale van het EK.
Toen heeft Nederland in Finland de halve finale bereikt met Vera Pauw samen. Eigenlijk een beetje vanuit het niets.
Het is een wonderbaarlijk succes van de oranje vrouwen van Vera Pauw. Ze hebben het bijkans onmogelijke waargemaakt.
Daarna heeft het, je zou kunnen zeggen, dat succes zich langzaam opgebouwd. Het duurde een aantal jaren en toen Sarina Wiegman kwam, dat was in 2015, werd ze assistentcoach. 2017 was echt dé bondscoach. Toen begon zij dat succes uit te bouwen binnen hele korte tijd.
Miedema van de Donk is mee. Miedema!
Zij heeft in dat jaar 2017 heeft ze met het team het Europees kampioenschap gewonnen.
Europees kampioen! Dat kan niet meer mis. Viviane Miedema.
En dat werd ook heel groot gevierd in eigen land. Ik herinner me nog heel goed de beelden op tv van de ploeg die aankwam in Utrecht. En door duizenden mensen onthaald werd, daar ook door de grachten ging.
Bijzonder legioen, wat een ongelooflijk applaus voor onze kampioenen!
En 2 jaar later, op het WK, is ze 2e geworden met Nederland. Waarin Nederland verloor van de Verenigde Staten.
Ja, dat waren de hoogtijdagen van Nederlands vrouwenvoetbal destijds. Sterk team, sterke coach ook, hè, Sarina Wiegman. Wat was nou haar geheim? Wat was haar strategie?
Sarina Wiegman heeft een beetje het credo never change a winning team. Dat is haar ding. Dus ze vertrouwt erg op herhalingen van zetten. Voetbal International heeft ooit gezegd, op haar wissels kun je de klok gelijk zetten. Dus als zij speelsters erin brengt, is het altijd dezelfde speelsters die erin gaan, dezelfde speelsters die eruit gaan. En dat levert vaak veel op. Zo zag je op het WK van 2019, toen zij Lieke Martens verving voor Lynette Beresteyn, dat juist Lynette Beresteyn de beslissende treffer maakte tegen Canada. Dat noem je ook wel een gouden wissel. En daar heeft zij een goede hand in. En nog iets anders was dat zij het belangrijk vindt dat de speelsters elkaar door en door leerden kennen. Dus over zichzelf vertelden en uitwisseling in de groep. Er was alleen één gevaar, denk ik, bij Wiegman. Ze zei altijd, ik hou niet van het doorselecteren om het doorselecteren. En doorselecteren is eigenlijk dat je de jonkies een kans geeft, ook als ze misschien nog niet helemaal klaar zijn voor de top. Maar op een gegeven moment zou je jonge mensen erin moeten brengen, want je kunt niet eeuwig doorgaan met dezelfde speelsters die al behoorlijk op leeftijd raken. Ik heb bijvoorbeeld gekeken, wat was de gemiddelde leeftijd van de ploeg in 2009 onder Vera Paul? Dat was iets van 23,4 jaar. En wat was die onder Wiegman bij het WK in 2019? Dat was 28,4. Dus die leeftijd is heel erg opgelopen. En op een gegeven moment kan je niet meer blijven vertrouwen op degene die je zelf zo goed vindt. Dus als je niet doorselecteert en vervolgens vertrekt, wat Wiegman na de Olympische Spelen in Tokio van 2021 deed, dan laat je eigenlijk je opvolger, zadel je op met een groot probleem.
Ja, want Wiegman die ging dus weg in 2021. Wie moest toen de nieuwe coach gaan worden?
Ja, de KNVB heeft voor mijn gevoel een beetje de hand overspeeld in die zin dat ze zeiden, wij willen een Sarina Plus als opvolger. Ja, wat is een Sarina Plus? Dus dat moet iemand zijn die meer bereikt dan EK-kampioenschap en tweede plaats op een WK. Wat volgde was een hele lange zoektocht. Dat duurde geloof ik wel 8 maanden. Waarin we niks hoorden en allerlei namen rondzongen. Waaronder Louis van Gaal. Waaronder Jill Ellis, de oud-coach van de VS. Waaronder Arjen Feurink, de assistent van Sarina Wiegman bij Nederland. Maar er gebeurde maar niks en het duurde maar. En het zorgde voor onzekerheid, ook bij de speelsters. En op een gegeven moment kwam het hoogtewoord eruit.
Het Nederlands elftal voor vrouwen heeft een nieuwe bondscoach. Na de Olympische Spelen neemt de Engelsman Mark Parsons het over van Sarina Wiegman. Parsons is nu nog coach van de Portland Thorns in de sterke Amerikaanse vrouwencompetitie.
Mark Parsons bleek een coach te zijn in de Verenigde Staten. Een clubcoach, dus hij had nog nooit een nationaal team gecoacht. En dat was ook wel een beetje een manco, want hij had die ervaring niet. En het was een heel ander mens ook daarnaast dan Sarina Wiegman.
Ja, want zag je dat gebrek aan bondscoachervaring, zag je dat gelijk terug toen hij de leiding overnam van Wiegman?
Nou ja, wat mij wel opviel is dat hij een overeenkomst met de KNVB maakte, dat hij aanvankelijk een aantal maanden een duobaan had. Dus zowel coachen in Amerika als coachen bij Oranje.
I have to stay focused on day by day. I have a few more 5 a.m. Mornings than I used to get some hours in before my working day in the US begins.
Ja, ik zie dat een beetje als onderschatting van de job. En misschien is dat ook wel deels omdat hij dat nog nooit gedaan had. En wat veel speelsters irriteerde, dat hij een beetje een kletsmajoor was. Dus hij hield ellenlange betogen.
Wat voor indruk maakt hij op jou als persoon? Wat voor man is het als je moet beschrijven?
Rustig, maar tegelijkertijd praat hij echt heel erg veel.
En wie bijvoorbeeld ook niet al te blij was met Parsons, denk ik, is Lieke Martens, de spits van Nederland. Die daartegen zei Mark Parsons, nou, ik vind eigenlijk dat je niet alleen moet aanvallen, maar ook verdedigen.
Ja, dat ik aanvallend me nog weinig acties heb kunnen maken, ja, vind ik zelf ook heel erg jammer. Maar wat er van mij gevraagd wordt, dat probeer ik te leveren. En verdedigend kost me gewoon heel veel energie.
Hij had dat in zijn hoofd, dat was het systeem. En binnen dat systeem moest zij passen. Beetje rigide zou je kunnen zeggen. Waardoor zij niet helemaal tot haar recht kwam.
Nou, dat klinkt niet echt alsof die Parsons heel veel positieve invloed gehad heeft op dat team.
Ja, een aantal dingen was gewoon onfortuinlijk. En een aantal dingen had te maken met zijn cv of met zijn persoon. Maar wat wel zo was bij Parsons, vind ik dat hij een aantal jongeren, hij moest ook wel doorselecteren, hè, want dat had Wiegman nagelaten, dat hij die een kans gaf. Waaronder de keepster Daphne van Domselaar en Esmee Brugs, die nu ook ontzettend opvalt bij Nederland. En dat die tot bloei zijn gekomen onder hem al. Maar dat ten spijt zou je kunnen zeggen, dat was gewoon niet voldoende.
Frankrijk wint verdiend. Nederland is Europees kampioen af. We weten dat er een nieuwe komt. Nederland heeft het niet kunnen doen in deze kwartfinale. Alles geprobeerd, maar Frankrijk was overduidelijk de betere van de twee.
Nederland strandde op het laatste EK in de kwartfinale. Dus dat stelde heel erg teleur. En toen moest hij ook het veld ruimen.
Ja, het lukte Parsons dus niet om dat team weer op het oude niveau te krijgen. Dat EK onder Parsons, dat vond door corona pas vorig jaar plaats, in plaats van in 2021. Dat betekent dat de tijd tot het WK waar we nu in zitten eigenlijk heel kort was om een nieuwe bondscoach te vinden. Hoe is dat aangepakt?
Ja, de KNVB moest nu echt aan de bak. Ze konden niet nogmaals 8 maanden gaan zoeken naar een opvolger. Ze kwamen ook al vrij snel met een naam. Ook weer een verrassende naam, zou je kunnen zeggen. Andries Jonker. Hij was in 2001 heel kort interim bondscoach geweest, al bij de vrouwen. Maar hij was vooral bekend door zijn werk in het mannenvoetbal. En al heel kort na zijn aantreden zou IJsland op bezoek komen voor een WK-kwalificatie. En Nederland moest winnen om zich te kwalificeren. Er zat zo weinig tijd tussen, dus hij moest ook een beetje geluk hebben, zou je kunnen zeggen. Dat had hij, Esme Brugs. Die maakte in werkelijk de allerlaatste minuut of zo van die wedstrijd de beslissende treffer. En toen had Nederland zich toch geplaatst onder Jonker voor het WK.
Ja, dus het WK in Australië en Nieuw-Zeeland. Onder Jonker, wat voor coach is hij? Wat voor beeld heb jij van hem?
Ja, ik denk dat Andries Jonker een man is van grote duidelijkheid. Niet zoveel woorden als Parsons. Maar ik denk dat iemand die goed kan beschrijven wie Andries Jonker is, dat Koen Greve is, mijn collega, want die zit op het WK.
Ja, hij profileert zichzelf als Amsterdammer. En daarmee wil hij zeggen dat hij hard en duidelijk is. Echt voor topsport staat. Altijd wil winnen. Maar ja, daar hoort dus bij in zijn ogen dat iedereen dezelfde kant op kijkt. Dat iedereen zich conformeert aan de regels van de ploeg, aan de discipline. Hij heeft het aan zijn spelers ook gevraagd vooraf van, ja, doe je mee of doe je niet mee? En als je meedoet, dan eis ik van iedereen het uiterste.
Ik denk dat Jonker iemand is die duidelijkheid dus geeft. En dat het ook heel belangrijk is voor de ploeg juist na Parsons. Want dat waren ze een beetje kwijt, zeg maar. Danielle van der Donk bijvoorbeeld zei gelijk al na de eerste training,
ik heb nog nooit zo'n duidelijke trainer gehad eigenlijk. In ieder geval, hij is gewoon echt gewoon eerlijk. En als je een verkeerde bal geeft, dan krijg je dat ook zeker te horen. Als je 2 kansen mist, krijg je dat ook te horen. Maar ja, het zijn geen verkeerde dingen die je hoort, weet je wel. Je moet even terug naar de basics en dat doet hij.
Wat Jonker ook heel erg uitstraalt, iedereen is gelijk.
Als Lieke Martens langs een pilonnetje loopt en afsnijdt, zal hij die net zo hard aanpakken als de 17-jarige Wieke Kapteijn. Dus hij maakt geen onderscheid tussen spelers en reputaties. En ja, dat komt de groepsdynamiek ook denk ik wel ten goede.
Ja, een duidelijke taal met duidelijke verwachtingen ook naar de spelers toe. We hadden het erover dat Sarina Wiegman ervoor had gekozen om niet door te selecteren, hè, zoals jij dat zo mooi zei. Hoe is Jonker daarmee omgegaan?
Ja, Jonker doet dat juist wel. Dus hij heeft veel ruimte gegeven aan nieuwelingen, mits zij wel echt goed zijn om die oudjes, zeg maar, weerwerk te bieden. Dus het is niet zo dat hij die nieuwelingen opstelt omdat ze nieuw zijn en een kans moeten krijgen, maar omdat ze gewoon heel goed zijn. En dat zie je ook bij het WK, dat iemand als Esmee Brugs, maar ook Wieke Kapteijn, Katja Snoeys, Daphne van Domselaar, hè, de keepster, dat die allemaal kans krijgen en ook heel erg excelleren. En hij ziet de oudere generatie ook als souffleurs van de jongere generatie.
Je hebt 2 speelsters, 2 veteranen, Merel van Dongen en Renate Jansen. Allebei goed voor ruim 60 interlands. Die zijn echt vaste reserves in deze selectie. Maar die hebben ook als rol om zich te ontfermen over jongeren. Dus bijvoorbeeld Wieke Kapteijn, dat is een speelster van 17. En vlak voordat ze in het veld moet, dan gaat Renate Jansen stap er even naartoe. En die zegt, doe gewoon je ding, doe gewoon wat je altijd doet bij FC Twente. Geen rare dingen doen. Dus die spreken eventjes vertrouwen als een oudere collega. Pak die even bij de hand.
Ja, dat klinkt heel waardevol. Iets wat onder Parsons best ingewikkeld was, hè, was dat hij zo'n duidelijk systeem in zijn hoofd had, waarbij Lieke Martens dus ineens moest gaan verdedigen. Hoe is dat nu bij Jonker?
Wat Jonker eigenlijk doet, is hij kijkt naar de kwaliteiten van de speelsters en daar past hij het systeem op aan.
Het klassieke Nederlandse voetbal is eigenlijk 4-3-3, heet dat. Dat zijn 4 verdedigers, 3 middenvelders, 3 aanvallers. En dan heb je een linksbuiten. En in dit geval is dat Lieke Martens. Maar we hebben ook een hele talentvolle jonge linksbuiten. De 20-jarige Esmee Brugs. Maar die kunnen eigenlijk niet samen op diezelfde plek staan. Dus wat heeft Jonker gedaan? Die heeft een ander systeem bedacht. Dat is een zogenaamd 3-5-2 systeem met wingbacks.
Betekent 3 verdedigers, 2 wingbacks die de zijkanten bestrijken en 3 middenvelders en 2 zwervende spitsen, zoals dat heet, in de aanval.
En hij heeft bijvoorbeeld Esmee Brugs aan de linkerkant gezet. Dus die kan verdedigen en ook aanvallen. En voor haar staat dan Martens, met wie ze een hele goede wisselwerking heeft.
Door Brugs en Martens een beetje achter elkaar te zetten, versterk je eigenlijk beide. Die wisselwerking tussen die twee is al heel goed. Ik heb Esmee Brugs vorig jaar een aantal keren gesproken. Dat was in de aanloop naar het EK met Parsons nog. En toen vertelde ze dat Martens echt haar idool is, al haar hele leven lang. En dat zij heel veel tips krijgt van Martens. Die zegt bijvoorbeeld, ja, je gaat deze wedstrijd echt een paar doelpogingen doen. Dus Martens daagt haar uit. En ik denk dat misschien zij Martens ook wel uitdaagt.
Het voelt voor mij een beetje alsof Jonker heel erg kijkt naar het materiaal, zeg maar, wat hij heeft. Hè? Dus het soort speelsters waar hij de beschikking over heeft. En eigenlijk op basis daarvan besluit hoe hij wil spelen. En hoe het team, wat dan de 11 vrouwen in het veld, hoe die het beste opgesteld kunnen worden. Meer dan dat hij nou zelf heel duidelijk een schabloon heeft dat hij over die groep heen wil leggen.
Ja, en ik denk dat het wel een teken van kracht is. Dat je kijkt naar wat je in huis hebt. Dat je echt naar de kwaliteiten kijkt, naar de persoonlijkheden. En daar een goed systeem voor bedenkt. Dat krijg je ook weer terug van je speelsters, omdat het ook een soort blijk van vertrouwen is in hun kunnen.
En hoe kijken de speelsters eigenlijk zelf aan tegen deze nieuwe bondscoach? Wat vinden zij van hem?
Ja, ik heb tot nu toe nog geen onvertogen woord van de speelsters over Jonker gehoord. Vanaf het begin hoor je alleen maar, hij is zo lekker duidelijk. We weten waar we aan toe zijn. Sherida Spitzer was bijvoorbeeld heel enthousiast over hem.
De manier waarop wij nu trainen. Ik wou dat ik meer van zulke coaches had gehad. Dat er echt wordt gevraagd dat we echt moeten trainen, echt moeten sprinten, echt terug moeten rennen, onze persoonlijke record halen. Weet je, dat zijn dingen, ja, je bent wel topsporter en ik denk dat we dat wel hebben gemist.
Dus Jonker heeft het lek boven, zou je kunnen zeggen. Het team staat er weer. Toch ging de 8e finale tegen Zuid-Afrika niet heel soepel. Ik bedoel, het is een veegteken als de keeper tot woman of the match wordt uitgeroepen, wat mij betreft. Zien we daar dan toch de eerste barsjes in dit oranje team van Jonker?
Nou, ik denk dat dat overdreven zou zijn. Ze hebben wel uiteindelijk met 2-0 gewonnen. Het ging moeizaam, maar wat ik denk dat een beetje een valkuil was, wat ik tussen de regels doorhoorde, is dat ze iets wat overmoedig werden na die 7-0 tegen Vietnam. Dat ze nu echt met hun neus op de feiten zijn gedrukt. Hou je koppertje erbij, zoals Jonker zou zeggen. En eerst maar eens zien te winnen van die Spanjaarden, die het ook helemaal niet slecht doen daar.
Ja, want wat verwacht jij eigenlijk van die wedstrijd tegen Spanje?
Spanje heeft ook wel een goed toernooi gespeeld tot nu toe. Ze versloegen Zwitserland in de 8e finales met 5-1. Ze hebben een heel sterke collectief. Maar Spanje verloor ook van Japan met 4-0. Dat was echt een shocker voor de ploeg zelf. Waarin bijvoorbeeld ook Alexia Putellas, die 2 keer tot beste speelster van de wereld is uitgeroepen, speelt. En opvallend aan die wedstrijd tegen Japan was dat Spanje 75% balbezit had en toch heel veel doelpunten tegenkreeg, omdat Japan snel counterde, dus snel terugkwam, zou je kunnen zeggen. Ze staan in ieder geval op scherp na die 8e finale tegen Zuid-Afrika. Ze zijn weer bij de les. Ze weten dat ze een sterke tegenstander treffen. Dus ik ben heel benieuwd hoe dat gaat uitpakken.
Dankjewel, Daniel.
Graag gedaan.
Je luisterde naar Vandaag, een podcast van NRC. 1 verhaal, elke dag. Deze aflevering werd gemaakt door Mila Marie Bleeksma en JP Geersing. Dit was Vandaag. Morgen weer.